Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signalen, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Goedemiddag luisteraars, fijn dat u weer heeft afgestemd op Radio Signaal. Immer bezig voor eenwording, maar dan op het gebied van zorg en inclusie zijn mijn gasten Esther Kok en Elmi Minoek. Esther is projectmedewerker kennisgroep personen met verward gedrag en heeft nog vele andere taken. En Elmi is werkzaam bij de MDHG, de Medisch Sociale Dienst Heroïnegebruikers, en bij Back on Track en ze is ambassadeur van de Vrijwilligersacademie. Hierover gaan we straks uitvoerig praten, maar eerst muziek. U luisterde naar het nummer Shameless van Sunnery James, Ryan Marciano en Bruno Martini. En Sunnery Gore en Ryan de Lange werken al sinds 2009 samen en hebben zich in ongekend tempo opgewerkt in de wereld van de DJ's. Al snel brachten ze tracks uit, waaronder Just Believe, Pando, Snit en We Are. En die laatste staat dan ook al een tijd in de tipparade. En het was de keus van Esther Kok. Yes. Zij is mijn zomergast samen met El Minouk. We praten over hun achtergrond, over de functie van cliëntenbelang, de problematiek van daklozen, van verslaafden. En we praten over de kennisgroep Mensen met onbegrepen gedrag, een onderzoek naar hun dagbesteding en over de overvolle agenda van beide vrouwen. En Esther die gaat ook nog een column voorlezen, waarin zij haar visie geeft op verward gedrag. Maar dat komt later aan de beurt. Esther en Elmi, van harte welkom in de uitzending. Fijn dat jullie er zijn. Ja, ik ga even met jou beginnen, Esther. Even over je achtergrond. Waar ben je opgegroeid?
Ik ben opgegroeid in een dorpje dat heet Waddinxveen. Dat ligt vlakbij Gouda. En dat is een best wel klein dorpje.
Nou, dus je viel daar wel op?
Nou, dat niet per se. Ik,
ja, dat is een grapje hoor.
Oké.
Had je als kind hobby's?
Ik danste heel veel. En ik deed ook nog een blauwe maandag aan badminton. En dat was altijd wel heel grappig. Dat deed ik met mijn beste vriendin. En ja, we bakten er niet heel bijster veel van. Maar we hadden wel de grootste lol. Dus ja, daar ging het ook wel
leuk
om.
Leuk. En welke studie heb je gedaan?
Nou, ik ben begonnen op de HAVO. En door omstandigheden ging dat voor de rest helaas niet goed. Maar ik had 3 HAVO wel afgemaakt. Dus ik kon door naar het MBO. En heb ik een MBO 4 opleiding gedaan. Recreatie en evenementen. Dus ik heb veel in animatieteams vroeger gewerkt. Met heel veel plezier. En nee, eigenlijk ging ik daar ook al wel wat evenementen organiseren. En toen hebben we de stoute schoenen aangetrokken. Een klasgenoot en ik. En zijn naar Suriname voor een half jaar gegaan. Waar we stage hebben gelopen. En nee, daar werkte ik bij een evenementenbedrijf. En ik stond toen een keer backstage bij ja, bij het grootste evenement van dat bedrijf van het jaar. En toen dacht ik, ja, dit is wat ik wil gaan doen. Dus toen ben ik een hbo-opleiding leisure management gaan doen.
Wat voor management?
Leisure. Vrije tijd.
Oh ja, ja. Oh, en hoe lang is die opleiding?
Die opleiding duurde 4 jaar.
Zo, pittig.
Ja, en wel heel leuk.
Ja, en wat had je voor ogen om daarmee te gaan doen?
Ja, dat wist ik nog niet zo goed. Wat ik zeg, ik wist alleen dat ik evenementen organiseren heel erg leuk vond. Ik wist ook dat ik nooit echt specifiek de hulpverlening in wilde. Omdat dat altijd was van, ja, ik kan anderen er wel mee helpen. Maar ik kon maar zelf voor mijn gevoel niet verder mee. Maar de hulpverleningssector interesseerde me wel altijd heel erg. Het sociale domein en de zorg.
Ja. En hoe kwam die interesse door dingen die je zag op de tv of hoorde op de radio of las in de krant of meer dichtbij?
Maar ook door eigen ervaring als naaste. Mijn oma is overleden, ook bijvoorbeeld aan Alzheimer op niet al te mooie manier. En dus mijn hart heeft daar altijd wel voor geklopt om mensen echt te helpen. Maar niet echt als hulpverlener dus zijnde. En eigenlijk via een omweg, nee, ik wist eigenlijk toen ik klaar was met mijn studie niet zo goed wat ik wilde gaan doen. Dus toen ben ik even rustig om me heen gaan kijken. Ben ik bij de Vrijwilligersacademie terechtgekomen. Een hele mooie warme plek. En daar heb ik mijn netwerk kunnen uitbreiden. Daar heb ik ook heel goed geleerd van, nou, wat vind ik leuk? Waar wil ik heen? En uiteindelijk heb ik daar een baan aan overgehouden.
Aan die Vrijwilligersacademie?
Ja.
En dat werk heb je eerst vrijwillig gedaan? Of?
Ja. Bij de Vrijwilligersacademie deed ik het vrijwillig. En dat heeft me zo goed geholpen. Dus dat ik daardoor bij cliëntenbelang ben aangenomen. En, dus dat is wel mooi.
En in welke functie ben je aanvankelijk aangenomen?
Als projectmedewerker bij de klankbordgroep personen met verward gedrag. Ah. Dat is al meer dan 2 jaar geleden inmiddels al.
Ja.
Ik word oud, help.
Ontzettend. Ja,
hoop je te worden.
Ik zie het al, 5 minuten geleden was je nog jonger. Ja, Dus je werkt nu 2 jaar bij cliëntenbelang. Ja. En maar je hebt er intussen ook heel wat andere taken bij gekregen, zo ja. te horen.
Ja.
Daar gaan we het straks nog wel even over hebben. Hoe zou jij de functie van cliëntenbelang willen zien in de stad en in de provincie?
Dat is een hele mooie vraag. Daar hebben we ons de afgelopen tijd ook mee bezig gehouden. Rondom het meerjaren beleidsplan wat moet worden geschreven samen met de vrijwilligers, met onze achterban. En ik zie cliëntenbelang echt als een organisatie die eigenlijk niet nodig zou moeten zijn. En wij moeten er denk ik ook naar streven om de verbinding tussen de levende systeemwereld wel meer tot elkaar te brengen.
Een systeemwereld, wat bedoel je dan?
Naar de regels, de wetten, de protocollen waarvanuit mensen werken.
Ja, dat moet beter op elkaar afgestemd.
Ja. Ja, je ziet dat daar gewoon heel veel gaten tussen zijn. Mensen die daardoor ook tussen wal en schip vallen, zich niet gehoord en gezien voelen. En ja, dat is gewoon niet de bedoeling.
En bedoel je dan te zeggen dat cliëntenbelang, zeg maar, dat hiaat vult?
Die moeten ervoor zorgen dat dat hiaat beter wordt gevuld.
Ja, oké. En wat zou jouw functie daarbinnen zijn?
Oh jeetje.
Heb je daar wel eens over gedroomd? Of?
Nou, niet specifiek. Ik denk dat als collega's mij omschrijven, het als een soort dwars, nieuwsgierig en enthousiast spring in het veld. En ik denk dat door dat ook te zijn en door gewoon scherp te blijven in wat er vanuit de mensen zelf nodig is en echt vanuit de mens blijven kijken bij alles wat we doen. Het gaat om mensen en het gaat niet om regelsystemen en protocollen. We moeten echt de mens zelf helpen.
Ja.
Die ondersteunen. En dat moeten we niet uit het oog verliezen.
Nee, duidelijk. Duidelijk. Ik ga even naar mijn andere buurvrouw, Elmi.
Hi.
Hi. Jij. Zou jij wat willen of kunnen vertellen over je achtergrond?
Ik ben opgegroeid in Amsterdam. En ik heb eigenlijk vroeger altijd zelfstandig gewerkt. In de sport.
Nou, wat voor sport?
Personal trainer. Ik heb al krachttraining gegeven. En toen heb ik ook nog in de horeca gewerkt. En op een gegeven moment toen kwamen bepaalde dingen in mijn gedachten naar boven wat met het verleden te maken had. En toen ging het allemaal niet meer. En toen heb ik een tijdje thuis gezeten. En toen op een gegeven moment ging het wel weer beter. En ik ben uiteindelijk ook bij de regenboog terechtgekomen. En ook bij de vrijwilligersacademie. Daar heb ik Esther leren kennen. En via eigenlijk een vraag van Esther ben ik bij haar in de kennisgroep terechtgekomen. Van cliëntenbelang.
Ja.
En ja, daar zit ik nu. En ook om een beetje toch mee te werken. Om dingen beter te maken voor mensen. Als het even niet zo goed met ze gaat. En hoe ze dan bejegend worden. En ook om daar gewoon meer inzicht in te geven. En dat ze beter behandeld worden. Want dat scheelt heel veel verder leed.
Ja. Zeker. Je hebt het over de vrijwilligersacademie. Je hebt het over die organisatie die bij Back on Track, die je noemde eerder. Bij welke organisatie? HVO Querido aangesloten?
De Back on Track, dat is mensen ondersteunen die gestopt zijn met de verslaving om dat vol te houden. Of mensen die willen stoppen en hoe ga je dat doen? Ze daarbij ondersteunen. En dat is van de regenboog. Ik heb ook bij HVO gewerkt. En dat heb ik ingeruild voor de MDAG, waar ik op dit ogenblik werk.
Ja.
En de vrijwilligersacademie, dat is inderdaad wat Esther al zei, een hele mooie organisatie. En inderdaad een hele warme omgeving waar je gewoon heel veel kan leren. Ook aan trainingen en zo. En ik vond het zo leuk dat ik alle trainingen heb gedaan. En ja,
echt alle.
Ja, echt alle. En toen was ik opeens ambassadrice van de Vrijwilligersacademie. En dat ben ik nog steeds. Vandaar dat ik nu ook zo heel levendig daarover kan vertellen.
Ja, leuk. Ja. En wat kom je zo al tegen aan problematiek bij dakloosheid en bij mensen met verslavingen?
Ja, dakloosheid en verslaving, dat zijn ook wel twee dingen die samengaan. Maar ook wel dat verslaving, het is eigenlijk allebei heel erg moeilijk. En om daar weer op de rails te komen, dat is vaak heel erg ingewikkeld. En je wordt vaak afgewezen en toch niet terecht behandeld.
Door wie word je afgewezen? Weet je dat?
Door de maatschappij, door medemensen. Er zit toch een bepaald stigma op dakloosheid en ook op drugsgebruik. Terwijl dakloos zijn, dat kan iedereen overkomen. En ja, dat is natuurlijk ook wel heel eng als je iemand op straat ziet liggen. Dat jij daar misschien ook wel op een dag kan liggen.
En confronterend bedoel je. Ja. Maar hoe zou die zorg er volgens jou wel idealiter uitzien? Wat is echt noodzakelijk om iemand echt op weg te helpen? Om daaruit te komen?
Dat er genoeg in ieder geval opvangruimte is. En daar houdt MDAG zich ook mee bezig. De MDAG die heeft ook overleg met gemeenten en ambtenaren, wethouders, instellingen. En ze proberen ook zelf dingen te organiseren. Met belaatst hebben we een slaapactie gehad. Gingen de mensen slapen bij de stoper. Ja. Was je daarbij?
Nee, ik heb het gezien.
En daar toch om even de aandacht te vestigen op dat het eigenlijk hier in Nederland, we leven natuurlijk wel in een gigantisch welvaartsland. Maar er zijn ook mensen die helemaal niet zo van die welvaart kunnen meegenieten.
Ja. Maar wat zou de eerste stap zijn om daar uit te komen? Is dat, je zegt opvang, maar iemand zou dan uiteindelijk toch weer een eigen plek moeten kunnen bereiken. Moeten krijgen. Als dakloos iemand of...
Ja, er zijn eigenlijk heel veel dingen niet helemaal oké. Bijvoorbeeld dat, een dakloze die dus helemaal geen geld heeft. Maar ja, dan is het nog vervelender. Er zijn wel heel veel opvangplekken hier in Amsterdam, inloophuizen. Die zijn van de regenboog. Nou, van Joop ook wel wat. En daar kunnen ze dan gewoon toch, zeg maar, warm binnen zitten. Je krijgt er koffie, een broodje. Je kan er even kletsen, je krijgt er aandacht. En ja, je hoeft je even niet zo op straat in de kou te voelen. En het is toch ook wel een bepaalde saamhorigheid. En je voelt dan je beetje onder soortgenoten. Dat klinkt misschien heel raar, lotgenoten. Ja, nee. In ieder geval gelijkgestemden, kunnen we het beter noemen. En dat iedereen daar ook een beetje meer aandacht voor heeft. Een meer begrip in ieder geval.
Ja.
En dat die mensen, zoals ze dan bijvoorbeeld als ze een uitkering willen hebben, dan moeten ze een inschrijfadres hebben. En om een inschrijfadres te hebben, moet je weer een uitkering hebben. En ja, het is allemaal zo water naar de zee dragen. Terwijl als die dingen gewoon goed geregeld zouden worden, dan zou het er al bijvoorbeeld iets opgelost zijn. Nou, er is natuurlijk heel veel. En waar de laatste hadden we ook hier in het pakhuis, hadden we een avond. En daar werd het ook besproken. En er waren de mensen van SP uit de Kamer. En er was iemand van GroenLinks, van de gemeenteraad. En dan, ze willen natuurlijk ook allemaal het beste. En ze zetten hun beste beentje voort. Maar dan zeggen ze van, wij hebben er, dus de SP, wij hebben er Kamervragen over gesteld. Nou, dat klinkt natuurlijk helemaal geweldig. Ja, dat hebben we al 5 jaar geleden gedaan. En we herhalen dat ongeveer ieder half jaar. En het zou misschien eigenlijk wel iedere dag herhaald moeten worden.
Ja. Ja.
Dat gewoon ook vanuit de Kamer meer opgehamerd wordt. Dat het opgelost wordt.
Ja, betere afstemming.
Ja, en er zijn geregistreerd in Nederland 20.000 daklozen. Dus dan kan je er denk ik wel vanuit gaan dat het er 40 zijn, een dubbele.
Ja, denk ik ook. Oké, we gaan verder naar de muziek.
Ja, leuk.
Jaar in, jaar uit blijft u luisteren naar Radio Signaal. op Radio Salto.
Something always brings me back to you. It never takes too long. No matter what I say or do, I still feel you here till the moment I'm gone. You hold me without touch. To drown in your love and not feel your
Ja, dat was wederom de keuze van Esther Kok. Sarah Barajas met Gravity. En dat is een lied geschreven als derde single van het debuutalbum Little Voice uit 2007. Ze schreef het nummer naar haar eerste echte liefdesverdriet. En hoopte dat de ballade anderen zouden helpen in soortgelijke situaties. Nou, ik voel het nu al.
Ja. Mooi nummer inderdaad.
Ja, prachtig. Ja, we gaan het hebben over de werkzaamheden van Esther en van Elmi. We hebben net al iets gehoord over wat Elmi doet aan werk. En ook een beetje wat Esther doet, maar we gaan er verder op in. Esther, je werkt bij de kennisgroep.
Voor de kennisgroep.
Je hebt een bijeenkomst gehad met die kennisgroep personen met onbegrepen gedrag. Wie maken er deel uit van die groep?
Dat is een hele goede vraag. De kennisgroep die wordt samengesteld door 9 mensen vanuit diverse perspectieven. We hebben Gede Wilde. Hij is een oud-psychiater, een geweldige man. En heeft heel veel kennis over van alles en nog wat aan de Youth. Ze is een jongere en doet ook een opleiding sociaal-maatschappelijk werk. Dus weet er ook heel veel over. Arnold Volkerts, die is heel erg betrokken vanuit de buurt. En maakt voor ons ook filmpjes. Peters, hij weet heel veel over hoe het is om te leven met een lichtverstandelijke beperking. Annette da Graça, waar ik vorige keer hier mee was. Mirjam Dessings, zij is van Stichting van de... Ik weet eigenlijk niet eens of de stichting is. Nou, in ieder geval van Epsilon. Een vereniging voor mensen met een... Van naasten met een voor naasten met iemand met een psychose gevoeligheid. Excuses. Angeline Horen over die weet heel veel over dementie. Edu Paardenkoper Overman. En we hebben natuurlijk Elmi.
Ja, wat een goede hekkensluiter, Elmi. Ja, leuk. En als je nou terugkijkt op die bijeenkomst, ja, wat heb je daar vooral van onthouden?
Ik heb er een aantal dingen van onthouden. En de meeste is dat de wijk heel veel belangrijke sleutelfiguren heeft. Dat kan dan zijn de kassière, dat kan zijn de postbode. Dat kan zijn de wijkagent, de wijk GGD'er. En deze mensen die hebben ja, die weten heel goed wat er speelt in de wijk. En deze mensen moeten we gewoon veel meer benutten om te zorgen dat mensen, als ze in crisis komen, dat ze zo snel mogelijk terugkomen, kunnen komen naar de wijk. En als het dreigt mis te gaan, dat deze mensen ook kunnen worden ingezet, zodat er sneller kan worden gehandeld.
Ja, en heb je die wijsheid van iemand die echt postbode en cashier is in een wijk en die dat wel eens is gebeurd? Of is het meer van dat zou misschien wel handig zijn?
Nou, beide. Er waren ook wijkagenten die dit ook vertelden. Ook een wijk GGD'er. En ja, we hebben wel eens met de postbode gesproken. En die vertelde inderdaad ook dat hij heel veel ziet. En nou, voornamelijk ook doordat mensen misschien open doen als ze hem zien om even een praatje te maken. Of dat de stapel post van de afgelopen dagen niet is opgeruimd. En dat zijn toch allemaal signalen, hoe klein dan ook.
Ja, ja. En wordt er ook wel samengewerkt met die stadsdorpen bijvoorbeeld?
Ja, nou ja, we werken niet echt specifiek samen met een aantal organisaties. Het gaat er gewoon meer om dat iedereen welkom is om mee te praten. En de stadsdorpen zijn een heel prachtig voorbeeld over wat de wijk ook kan betekenen. En zeker ook in bestrijding tegen sociale eenzaamheid.
Ja, ja. Je hebt nu die bijeenkomsten gehad. Hoe gaan jullie nu verder?
We hebben er nog drie op de plank liggen.
Oh.
3 oktober is de volgende. En die gaat over crisis. Dus als je te maken krijgt met dwang en drang. En er komt vanaf 1 januari 2020 gaan er 2 nieuwe wetten in. De wet zorg en dwang. En dat is voor mensen met bijvoorbeeld een lichtverstandelijke beperking en dementie. En je hebt de wet verplichte GGZ. En dat gaat dus echt over het toedwingen van verplichte zorg tijdens crisis.
Ja, dat is wat er voor nu zeg maar aan bijeenkomsten op de agenda staat.
Nou, en 22 november gaan we het, dat is de derde bijeenkomst, dan gaan we het hebben over stigmatisering en bejegening.
Ja, ja.
Heel veel moois.
Ja, zeker. Heel breed palet ook aan allerlei onderdelen.
Ja.
Ja, Elmi. Jij bent met een onderzoek bezig naar dagbesteding van mensen met onbegrepen gedrag. Hoe heb je dat aangepakt?
Door mensen die de dagbesteding doen, te vragen. Ook organisaties die dagbesteding organiseren. Ik ben nog niet helemaal klaar. Ik heb nog afspraak met de participatieraad. Die ook daarmee te maken hebben en ook een bepaalde eigen visie daarop hebben. En dat een beetje samenvatten. Omdat eigenlijk is het toch zo kort gezegd dat dagbesteding is gewoon heel belangrijk. Omdat het mensen in een ritme houdt. En als ze dan gaat het goed en dan mogen ze opeens minder. En dan zie je dat mensen weer wegzakken. En dat ze bijvoorbeeld weer als depressief of verslaafd zijn. Dan hebben ze eerst 4 dagen dat ze bezig zijn. En dan hebben ze de woensdag vrij en het weekend. En dan hebben ze maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag dagbesteding. En dan doen ze woensdag doen ze de boodschappen. En dan zaterdag doen ze de was. En zondag komt ome Piet op visite. En dan gaan ze maandag weer naar een dagbesteding. En als ze dan 2 dagen wegvallen, ja, dan hebben ze daar geen invulling voor. Dus dan, nou ja, dan ga je maar 's morgens om 8 uur al een biertje drinken. Of als je depressief bent, blijf je maar lekker in je bed liggen de hele dag. Waardoor je vrijdag dat ook weer doet. En daardoor ben je zo al in een neerwaartse spiraal dat je zaterdag ook niet meer de was of de boodschappen doet. En zondag, nou ja, dan hoeft oma Piet ook niet te komen. Waardoor je maandag weer niet naar je dagbesteding gaat. Nou ja, en dan ben je heel snel ben je weer op nul.
Ja, maar dan is uiteindelijk is de aanleiding is dat iemand heeft dagbesteding. En daar gaat het ogenschijnlijk beter mee. En daar wordt er wat van afgehaald en dan gaat het weer slechter. Is dat het?
Ja, en als je het daarover hebt met de, zeg maar, de mensen die daarover gaan, dan zeggen ze van ja, maar dit is toch ook een financiële kwestie. En dan denk ik, ja, alleen iemand oplappen, dat kost veel meer geld.
Ja.
Want voor zo'n dagbesteding krijgen ze 4 euro per dagdeel. En dat is 4 uurtjes, dus eigenlijk 1 euro per uur.
En dat krijgt die instantie die het uitvoert?
Nee, of dat diegene krijgt het zelf? Die de dagbesteding doet en de instantie het uitvoert, die krijgt wel iets meer.
Ja, en hoeveel dagdelen is iemand onder de pannen met de dagbesteding doorgaans? Is dat 3 of 5? Of kan je daar iets over zeggen?
Het is ongeveer zo'n 4-5 dagdelen per week.
Ja, ja. En wat voor soort dag is het, bijvoorbeeld sport? Of is het iets maken? Of is het in mijn, zeg maar, vrije tijd schilderen? Of...
Ja, je hebt mensen die bijvoorbeeld bij een klussendienst zitten en dan gaan ze ergens schilderen. Je hebt groepen die helpen verhuizen. Maar je hebt ook gewoon de zorgboerderijen. Daar gaan mensen naartoe. Die worden 's morgens om 9:30 met een busje gehaald. En dan gaan ze naar een zorgboerderij. En dan gaan ze daar. Dat denk ik dat het best wel heel leuk is. Want ik ken een aantal mensen die doen en die zijn heel tevreden. En dan gaan ze daar leuk de kippen voeren. Of de stallen van de paarden schoonmaken. Sommigen die koken. En hebben ze al zo'n soort van eigen taak. En ook een man die is van, oh, ik moet weer naar mijn kippen toe. Dus die mensen zijn daar ook wel gemotiveerd om te gaan.
Ja.
En anders dan blijven ze de hele dag, die mensen die ik dan ken, in het park een bier zitten drinken. En je hebt ook plekken waar je kunst kan maken of schilderen. Vrijwilliger in een bejaardenhuis. Gezellig met iemand met een rolstoel een wandelingetje maken. Dus op zich zijn het wel hele goede dingen die je doen. En je voelt je dan, of ze voelen zich dan ook waardevol. En ja, gewoon, het is ook een beetje meedoen.
Ja.
Want thuis zitten, dat is ook maar alleen maar thuis zitten.
Ja, doet ook niks. Maar heb je bijvoorbeeld ook gesprekken 1-op-1 met mensen over hun dagbesteding en wat het hun brengt?
Ja. En die vertellen ook eigenlijk wat ik net zei.
Ja. Ja. En weet je al een bepaalde... wanneer is het onderzoek afgerond voor jouw gevoel?
Wanneer moet klaar zijn?
Dit zijn signalen die we meenemen naar, naar het aanjaagteam. En die heeft vergaderingen 1 keer in het kwartaal. Dus rond september.
September. En het aanjaagteam jaagt wie op?
Dat zijn de politie, Openbaar Ministerie, GGD, GGZ, Arkin zit erbij.
Ja.
Alle bestuurders en directeur.
Gemeente, ja.
Ja. Ja,
en dan zitten wij als cliëntenbelang daarbij om dan ook inzicht te geven vanuit, ja, zeg maar min of meer vanuit de straat. Dus gewoon van wat de mensen zelf beleven. En omdat wij daar toch iets dichterbij staan, kunnen wij soms ook dingen zeggen dat ze dan denken, oh ja, daar hebben we nog niet aan gedacht. Sommige dingen die zijn misschien wel heel idealistisch. En ja, dat kan dan niet, maar zou leuk zijn. Maar in ieder geval, meestal zijn ze wel heel blij met ons. En we vinden het wel heel waardevol. Omdat we toch even een andere draai aan sommige inzichten kunnen geven.
Ja, en je zei daarnet aan het begin dat je nog 1 groep wilde spreken. Welke groep is dat? Welke organisatie?
Participatieraad.
Ah, daar wil je nog mee... gaan praten over wat ze te bieden hebben? Of...
Ja, wat hun nog wat wilden zeggen.
Oh ja, als een soort dus... inventarisatie.
Ja.
Ja, oké.
Okay. En hun houden zich daar ook mee bezig. Dus dan is het altijd prettig dat je dan weer samen iets kan... kan ontdekken, kan beschrijven.
Ja, ja,
En dat je misschien ook naar zo'n aanjaagteam een afgestemd verhaal hebt.
Ja, en dat inderdaad meenemen naar het aanjaagteam.
Ja, oké. Okay. Nou, dat was het voor dit blok. Michiel, graag nog even wat muziek.
U luistert naar Radio Signaal.
Ja, u voelde dat vast wel, hè? Dat hij van binnen wat sterker werd. Labi Chiffre met Something Inside So Strong. Hij bracht het nummer uit na jarenlang van inactiviteit op muzikaal gebied. En het nummer kwam tot stand in 1984. Toen zag hij een documentaire over de apartheid in Zuid-Afrika, waarbij een witte soldaat zwarte kinderen neerschoot. Hij was vervuld van walging en besloot daarna een nummer te schrijven tegen apartheid. Gaan we verder met het interview met Esther Kok en Elmi Minouk. En Esther gaat als eerste een column voorlezen van haar eigen hand over verward gedrag. Esther, ga je gang.
Voor Cyprian, Marijke, Danny, Bart en de verwarde vrouw op de A12. Deze namen zeggen u misschien niets. Alhoewel Bart van u misschien wel een belletje doet rinkelen. Zij zijn, zoals het in de volksmond heet, personen met verward gedrag. Mensen die, ja, tja. Hoe omschrijf je mensen met verward gedrag? Wie zijn dat? Hoe zien zij eruit? Het antwoord daarop is dat er geen eenduidige definitie is. De een zegt mensen die dreigen grip over hun leven te verliezen, en anderen zeggen gevaarlijke mensen. Het zijn in ieder geval mensen die tegen veelal tegen wil en dank terechtkomen in vervelende situaties. De kennisgroep noemt het daarom mensen met onbegrepen gedrag in plaats van verward gedrag en duik in het onderwerp. Anne Faber, Els Borst en Joost Wolters. Deze namen zegt iedereen wel iets. Al de laatste naam misschien geen lichtje laat branden, zal de metromoord dat wel doen. Wat deze mensen gemeen hebben, ze zijn allemaal slachtoffer van iemand met verward gedrag. Deze ernstige incidenten vormen het beeld van wat verwardheid is. Er wordt veel minder gekeken naar het overgrote andere deel van mensen die nooit gevaarlijk gedrag zouden gaan vertonen. Mensen die veel last hebben van hun eigen gedrag en dat op een onbegrepen manier uiten. Maar het is toch een logische reactie dat we denken dat mensen met verward gedrag gevaarlijk zijn. Deze incidenten worden namelijk groot uitgemeten in de media. Iedereen is wel eens in aanraking geweest met iemand die verward gedrag vertoonde. Misschien keek u ernaar en wist u niet wat u moest doen. Misschien maakte het u boos en wilde u diegene achter slot en grendel werd gezet. Of u handelde. En die laatste categorie mensen is overigens erg klein. Maar ik neem het u niet kwalijk als u niet handelde. Niemand. Want wat zou ik doen als iemand met verward gedrag zou tegenkomen? Zou ik reageren uit compassie en empathie? Of juist bang worden? De afgelopen jaren heb ik veel gezien en meegemaakt. Uiterste machteloosheid, maar ook hoop. En toch maak ik me zorgen. Om mij heen zie ik steeds meer mensen die mentale klachten hebben. Woorden als moe, hoofdpijn, depressie, oververmoeidheid hoor ik enorm veel. Het wordt bijna een trend. Creëren we een maatschappij die te ver weg staat van wie we willen zijn? Worden we een individualistische maatschappij waarbij de ik het belangrijkste instrument is met als hoogtepunt de selfie? We zijn te veel bezig met het beheersen van wat er gebeurt. We plaatsen onszelf in hokjes en vakjes om het beheersbaar te laten zijn. Controle en voorspelbaarheid beheersen ons dagelijks leven. Maar er is hoop aan de horizon. Er zijn een aantal grote belangrijke instanties die nee zeggen tegen de hokjesdenken. Hier heeft geen mens iets aan. Zoals de Belgische Hoge Gezondheidsraad. Het adviesorgaan stelt in een nieuw rapport dat de mens centrale moet komen te staan. Ze zeggen een mens is meer dan een diagnose. De vraag die moet worden gesteld is, kunnen we alles controleren en beheersen? Het antwoord is nee, in mijn ogen. We kunnen niet voorkomen dat het uit de hand kan lopen. Oh nee? Nee. Mathé Scholten, verbonden aan de Universiteit van Bochum, heeft onderzoek gedaan naar het preventief opsluiten van mensen met onbegrepen gedrag. Uit het onderzoek komt dat om 1 geweldsincident te voorkomen, er 4.286 mensen preventief moeten worden opgesloten. 1 geweldsincident op zoveel mensen. Amsterdam heeft ongeveer 40 mensen die gevaarlijk kunnen worden. Dit betekent dat heel stadsdeel West en een deel van stadsdeel Centrum preventief moet worden opgesloten. Is dit te rechtvaardigen? Dat er zoveel mensen ten onrechte worden opgesloten, het is volkomen idioot. In zijn onderzoek haalt hij ook nog iets aan wat ik graag kort bespreek. Het vreesrisico. Dit betekent dat we het risico hoger inschatten dan dat het daadwerkelijk is. We zijn banger voor een terroristische aanslag dan voor een auto-ongeluk. Terwijl we eerder zullen omkomen bij een auto-ongeluk dan een terroristische aanslag. Wat mist er toch in deze wereld? Het gesprek ontbreekt. Een open dialoog waarin ongemakkelijkheid een plek heeft. Conflicten er mogen zijn. Het motto, mijn motto, als het schuurt weet je dat het goed zit. De maatschappij heeft meer menselijkheid nodig, empathie en inlevingsvermogen. We vergeten het verhaal achter de mensen met onbegrepen gedrag. Voor Cyprian, Marijke, Danny, Bart en de verwarde vrouw op de A12 is het leven en dagelijks een continue strijd. Elke ochtend sta je op met de wetenschap dat elke seconde je in een neerwaartse spiraal terecht kan komen. En die stop je niet zomaar. Het is overleven. Het vergt een enorm veel doorzettingskracht en overlevingsvermogen om door te gaan. De innerlijke energie en de innerlijke kracht die ervoor nodig is om er bovenuit te stijgen en behandeling te volgen is enorm. Een behandeling die veel pijn en verdriet opwekt. En dat doe je niet zomaar. Metaforisch gezien voelt het als het beklimmen van de Mount Everest zonder voorbereiding. Uit onderzoek blijkt ook dat mensen met verward gedrag eerder slachtoffer zijn dan dader. En toch weet meer dan de helft van Nederland dit niet en ziet dit niet. We hebben allemaal de behoefte om gezien te worden, maar vergeten dat anderen dat ook willen. Iedereen heeft talent, vindt dingen lekker of vies. We hebben een netwerk, liefdes, naasten die om ons geven. Geloof mij, we zijn meer hetzelfde dan dat we denken dat we anders zijn.
Nou, dankjewel Esther. Ik vat dit op als een groot pleidooi voor meer inlevingsgevoel.
Ja.
voor wat de ander bezighoudt. En dat we onszelf minder op de voorgrond zetten en beter luisteren naar mensen die we ogenschijnlijk niet kunnen beluisteren.
Nee.
Ja. Eén essentieel ding in het wanneer mensen hun onbegrepen gedrag laten horen of zien, is dat er heel hard is gevochten voor een crisiskaart waarop staat wat mensen nodig hebben of wat nodig is voor het geval zij in een crisis terechtkomen.
Ja.
En je houdt je daar nog steeds mee bezig.
Ja, het is een heel mooi instrument waarin heel veel organisaties de meerwaarde ook van zien. Het is echt een gebruiksaanwijzing voor omstanders.
Ja, ja, voordat je je column ging lezen, had je het nog even over een andere organisatie waar je voor werkt.
Thrive, ja.
Thrive.
Thrive is een internationaal initiatief. Wat eigenlijk zegt is dat we inderdaad, wat ik ook in mijn column bepleit, ze meer naar de mensen moeten kijken en elkaar daar ook in helpen. En het gaat uit van 7 principes. Onder andere verander de cultuur, dicht de behandelkloof. Maar het gaat er voornamelijk om dat Thrive gaat faciliteren en ondersteunen om te zorgen dat er meer verbinding komt in de preventie. En mensen helpen, ook die in psychische nood zijn, om hun echt te gaan helpen. Een heel mooi initiatief samen met de gemeente, de GGD en cliëntenbelangen en diverse organisaties gaan we daar nu mee aan de slag. De wethouder Simone Koekheim staat er ook enorm achter.
Ja, hartstikke goed.
Ja.
Komt vast wel weer terug ook op de bijeenkomst over het jaarcongres in 2020.
Yes,
ja.
4 juni.
Oké, dankjewel. Elmi, even nog over jouw werkzaamheden. Wil je daar nog iets over vertellen?
Ja, ik ga de eerstkomende aanjaagteamvergadering ga ik daar weer aanwezig zijn. En ik werk verder bij de MDAG. Dat is een belangenvereniging voor drugsgebruikers. En dat is eigenlijk net zoiets ook opkomen voor de mensen. Want ja, niet iedereen heeft makkelijk. En verslaafd zijn kun je ook allemaal overkomen. En de MDAG die is een behartigersvereniging. En wij behartigen belangen van mensen op individueel of collectief niveau. We strijden ook voor een legalisering van drugs. Dus drugs uit het strafrecht.
Dan heb je het dan over soft- en harddrugs of een van de twee?
Ja, nee, alles.
Alles.
Want dat leidt tot een decriminalisering, leidt tot een menselijke drugsbeleid. En waardoor vervolging en opsluiting niet langer centraal staat. Maar wij doen vooral ook dat we kijken naar wat de mensen nodig hebben. Ze kunnen bij ons komen om hulp te vragen. Ze kunnen ook komen voor gewoon een brief of een postzegel. Die faciliteren wij. Ze mogen bellen, computers gebruiken. En we kijken of de zaken die er gebeuren, dus met een uitkering, met justitie, opvang, verslavingsinstellingen, dus maatschappelijke opvang, justitie, andere, al dan niet gemeentelijke instellingen, dat goed verloopt volgens de regels en volgens de wetten. Mocht dat niet zo zijn, dan gaan we daar tegen in.
Ja.
Daar ondersteunen we de mensen bij. Wij zijn ook desnoods in staat om een klacht in te dienen of we begeleiden ze naar juridische hulp. Sinds kort zijn we samen met Bureau Straatjurist en de Dakloze Vakbond. En we zijn dus de Straataliantie geworden, maar we blijven bovenal gewoon de MDAG.
Ja, en waar zit de MDAG?
Die zit op het Jonas Daniel Meijerplein. Dat is schuin tegenover de Dokwerker.
Ja.
Op nummer 30. En iedereen is eigenlijk welkom. Je kan gewoon binnenkomen. Je kan ook gewoon een kopje thee of koffie drinken of praatje maken. Of gewoon even kijken of er nog iets anders interessants is wat je weten wil.
Ja.
En we kunnen je ook gewoon ondersteunen bij als je iets nodig hebt. Of als je een slaapplaats zoekt. We hebben geen slaapplaatsen helaas. Maar we kunnen eventueel kijken of je de juiste weg bewandelt om die slaapplaats te vinden.
Ja. En als je nou, als er nou iemand bij jullie komt en die wil graag afkicken, kunnen jullie diegene daar ook naartoe begeleiden?
Dat is een grappige vraag. Ja, we kunnen dan inderdaad gaan bellen met een instantie wie daar dus wel in faciliteert. Maar dat is ook heel mooi bij ons. Iedereen is welkom. En wij willen, als jij dat zelf wil, willen we je wel ondersteunen om een plekje te vinden om af te kicken.
Ja.
Of hoe vol te houden. En daar kunnen we ook over praten. Maar het is niet dat wij dat als eis stellen. Als jij wil gebruiken, dan mag dat. En voor sommige mensen is het gewoon voordelen van gebruiken. Dat is belangrijker dan voordelen van het niet gebruiken. En daar gaan wij ons ook helemaal niet mee bemoeien.
Nee, oké.
Ik wil nog wel graag even een tip meegeven rondom daklozen. Er zijn heel veel mensen, daklozen, die een krantje verkopen bij de supermarkt. En gun ze eens een keer je glimlach. Je hoeft niet per se een krant te kopen, maar erken dat ze er staan. Dat is heel belangrijk, ook voor hun eigen waardigheid. En daarmee help je ze ook gewoon.
Ja, ja.
Ja, dat is bij de MDAG dus ook. En inderdaad cliëntenbelang, of eigenlijk alle organisaties waar ik bij werk. Iedereen is een mens. En hoe of wat, maakt niet uit. Je bent in eerste instantie ben je mens. En je verdient gewoon om vriendelijk en respectvol behandeld te worden.
Ja,
zeker.
Gewoon een waardige bejegening.
Ja.
En ja, dat spreekt uit alles wat je opnoemt aan werkzaamheden die je voor en met mensen doet om hun positie te versterken. Dus ja, dat lijkt me heel, heel geweldig. Muziek.
Ik heb een heel zwaar leven. Echt heel zwaar. Alles is voor mij ontzettend moeilijk. Ik heb echt een heel zwaar leven. Nee, nee, maar echt waar. Het leven is voor mij gewoon ontzettend zwaar. Bij mij gaat nooit eens iets vanzelf, daarom ben ik vaak zo moe. Heel veel dingen zijn zo moeilijk dat ik ze gewoon niet doe. En doe ik wel een keertje iets, wordt het heel vaak niet gewaardeerd. En daarom gaan veel andere dingen automatisch ook verkeerd. Ik kan vaak ergens niet meer helpen, want dan heb ik ergens pijn. Dat vind ik zelf ook heel vervelend, dat ik er dan niet bij kan zijn. Ik sta natuurlijk ook veel liever altijd voor de mensen klaar. Maar ja, ze moeten maar begrijpen, mijn bestaan is heel erg zwaar. Ik heb een heel zwaar leven. Nee, maar echt heel zwaar. Moeilijk, 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 moeilijk. Ik heb echt een heel zwaar leven. Nee, maar echt waar. Het leven is voor mij gewoon ontzettend zwaar. Ik zeg ook best wel vaak een afspraak op het laatste moment af. Dan hebben mensen al gekookt, maar ja, ik ben opeens back off. Ik vind, ja, ze moeten maar begrijpen dat ik een heel zwaar leven heb. Het is bij hun gewoon vaak vloed en bij mij gewoon vaak app. Soms dan sta ik bij de kassa, alles moet daar vlug, vlug, vlug. En dan ben ik iets vergeten, moet ik helemaal terug. Alle mensen moeten wachten en dat vinden ze niet fijn. Maar ja, dan zien ze ook een keertje hoe het is om mij te zijn. Ik heb een heel zwaar leven. Echt heel zwaar. Moeilijk, 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 moeilijk. Ik heb echt een heel zwaar leven. Nee, 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 maar echt waar. Het leven is voor mij gewoon ontzettend zwaar. Ik neem het leven heus zoals het komt. Maar ja, vaak komt het niet. Nee, nee. En dan zit ik maar te wachten en het geeft mij veel verdriet. Het geluk wordt heel veel mensen zomaar gratis toegespeeld. Ik begrijp ook niet dat God de boel zo ongelijk verdeelt. En straks lig ik op mijn sterfbed en dan lig ik in mijn graf. En dan denk ik, het is zwaar geweest, gelukkig is het af. En ze zullen bij hun praatjes ook wel zeggen, het is waar. Oh, wat was het leven van die vrouw verschrikkelijk zwaar.
Nou, fijn dat jullie alle twee zo openhartig hebben gesproken over jullie werkzaamheden. Dankjewel, Esther en Elmi.
Jullie ook.
Ja, dankjewel.
Ja,
verder bedank ik Michiel en Beb, want we zijn aan het einde gekomen van de uitzending. Kijk vooral nog eens op Facebook en op Twitter, want daar staat ook wel het een en ander wat interessant is om te lezen. Voor alle luisteraars. En ken je nog mensen die niet luisteren naar Radio Signaal? Wijs ze erop en zorg dat ze dat wel doen. Want anders zijn ze erbij.
Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal.
op Radio Salto.